In het midden van Hebreeën 9 waren wij daarmee eigenlijk ook het hart van dit hoofdstuk en eigenlijk in zeker opzicht ook het hart van deze brief. Want daar gaat het allemaal over. Namelijk dat die rituelen van Grote Verzoendag eigenlijk tot niets dienden en hooguit waren een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. En daarover staat in vers 13, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen heiligt tot vleeselijke reinheid, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het betreft dan niet een uitwendige reiniging, waarvoor dat ook dienen mocht, maar een inwendige reiniging, een reiniging namelijk van het geweten. In vers 13 is ook sprake van en de as der jonge koe. Ik zei u gisteravond, dat heeft niets met Grote Verzoendag van doen, maar het is wel een gelijksoortig teken. Het voorschrift was ongeveer zo. U kunt het trouwens vinden in nummer 19. Het voorschrift was ongeveer dit. Dat als iemand in contact gekomen was met een dood lichaam, zo heet het. Een dode ziel staat er eigenlijk maar vooruit. Als iemand in aanraking gekomen was, zo letterlijk mogelijk met de dood, werd hij beschouwd als onrein. En er moest dan wat aan gedaan worden. En zo in het algemeen, en wel erg kort verteld, komt het erop neer dat een vaars, dat wil zeggen een rund, maar van vrouwelijk geslacht, een koe dus, dat een koe geslacht werd en dat het bloed werd opgevangen in een schaal en daar vermengd werd met levend water en met hyssop enzovoorts. En dat de koe zelf door rode vaas verbrand werd buiten de legerplaats. En dat dat water en bloed en de as met name, want daar gaat het vooral om de as der jonge koe, vermengd met dat water, daarmee zou de onreine besprenkeld worden, maar dan toch buiten de legerplaats, waar namelijk de as der jonge koe vermengd met levend water bewaard werd. Het is in de Bijbel een eenmalige inzetting. Dat wil zeggen, wij vinden een keer een voorschrift over in, wat zei ik, nummer 19. En daarna nooit meer. Er staat niet dat het herhaald moest worden of iets dergelijks, zodat je je afvraagt of die as en dat water nooit eens is opgeraakt of zo. En het antwoord is nee, dat is niet gebeurd, want ze hebben het schijnbaar herhaald. Daar ben ik niet zeker van, maar dat is wat de Joden beweren. En je hebt daar zelfs onder de Joden mensen die constant op zoek zijn naar een volkomen rode vaas, koe. Want dat, die hebben ze nodig, want eerder komt de Messias niet, heeft men uitgedacht. Het zit toch erg dicht in de buurt, hè? Je kunt erom lachen enerzijds, anderzijds, het gaat hier over de Messias. En dat ik er toch even op inga, is omdat weliswaar het bloed van stieren en bokken enzovoorts ons brengt in het centrum, in het hart van de legerplaats van Israël, namelijk in het heilige der heiligen, niet alleen in de tabernakel, maar zelfs in het heilige der heiligen, terwijl die as van de jonge koe, de rode vaas, de persoon in kwestie brengt precies helemaal diametraal de andere kant op, namelijk buiten de legerplaats. Want daar wordt die as der jonge koe en het water der ontzondiging, want zo heet dat, wordt daar bewaard. Zodat het misschien wat verwarrend is, maar er zijn twee opties. De ene is, voor de reiniging moet men het heilige der heiligen binnen, kortom naar binnen. En de andere is, voor de reiniging moet men naar buiten. Dat laatste, dat men naar buiten moet, is hier nog even niet aan de orde eigenlijk in Hebreeën 9. Maar via die as der jonge koe krijgen we wel een voorzet. Kijk, in Hebreeën hoofdstuk 13 is het inmiddels. Vinden wij toch een soort vervolg op deze uitspraken in Hebreeën 9. Vers 13 en 14. Daar stond immers, ik neem in breed weer even de draad op, daar stond immers, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, je kunt ook uiteindelijk gewoon zeggen, hoeveel te meer zal Christus, maar dan hebben wij het losgemaakt van deze beelden, hoeveel te meer zal Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Of anders, hoeveel te meer zal het actieve leven van Christus, want dat is wat bloed is, actief leven. Hoeveel te meer zal het actieve leven van Christus uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Wij zouden namelijk de levende God dienen. En het vervolg daarop is ongeveer dit, Hebreeën 13 vers 10, wij hebben een altaar. Want het altaar is de uitbeelding, heel de Bijbel door, van de dienst aan God op een of andere wijze. Dienst aan God, dat is een altaar. Vandaar dat je in Openbaring 6 zielen tegenkomt onder het altaar. Ze wisten dus niet waar ze anders laten moeten. Ze gooien ze maar zo lang onder het biljart. Oh nee, dat was een ander lied, onder het altaar. Nee, het is symboliek natuurlijk. Het waren diegenen die onthoofd waren, gedood waren om het getuigenis dat zij hadden. Ze waren dienstknechten van God en het altaar is daar de uitbeelding van. En Johannes ziet dat in de visioen zo uitgebeeld. Wij hebben een altaar. Er zijn er ook geweest die zeggen, hier staat, wij hebben een altaar, maar we hebben zo'n ding niet. Dus die hebben meteen de figuurzaag tevoorschijn gehaald en de guts en die, nog zo wat meer. En die hebben een ding gemaakt en voor in de kerk gezet en zeggen dat is het altaar. En van het een komt het ander, want dan moet er ook nog wat geofferd worden. En dan moet er ook reukwerk staan en daar hebben we het wier ook aan te danken in de Rooms-Katholieke Kerk enzovoorts. Allemaal gedoe. Maar, hebben jullie er nooit over nagedacht? Zal ik u vertellen. In de Rooms-Katholieke Kerk barst het van de rituelen. Maar eigenaardig genoeg, ze hebben er geen idee van. Het is juist in de Rooms-Katholieke Kerk dat men de verkeerde conclusies trekt en als men hoort, neemt eet, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, hebben ze geen idee dat dat symboliek is. En hebben ervan gemaakt dat dat brood of die wijn of wat het maar is verandert in, want dan is dat ineens letterlijk. En de meest voor de hand liggende, veruit de meest voorkomende en vanzelfsprekende stijlfiguur, namelijk een metafoor, kennen zij niet. Terwijl het toch allemaal geleerde heren zijn, in dameskleding, dat geef ik toe, maar sorry, ja. In een Babylonisch overkleed, dan goed, dan doen we dat bijbelse. En ik verbaas me daar altijd over dat soort hete discussies. Ze hebben symboliek, maar ze hebben geen idee wat het betekent. Tragisch genoeg. Dat komt omdat ze aan de uitwendige vormen zijn blijven hangen. Dat is bij de Joden ook zo. Had ik u dat dan gezegd van de week, dat weet ik niet meer. Vraag aan een Jood wat dat betekent, de besnijdenis. Hij weet het niet. Vraag waarom hij dat doet. Dan zegt hij, ja, dat doen we omdat het altijd zo was. En Abraham deed het al, dus wij doen het ook. Maar dat het iets betekent, ik heb er uit die kring nooit een antwoord op gekregen. Maar goed, wij hebben een altaar. Letterlijk, nee, of heet het toch letterlijk, dat weet ik niet. Wij hebben een dienst aan de Heer. Wij hebben een altaar En op dat altaar wordt geofferd. En ik weet dat ik nu een paar grote sprongen maak, maar vooruit. Daar offeren wij onszelf. U weet wel, Romeinen 12 is dat de eerste versen. Dat wij onze lichamen stellen tot levend heilig God, welbehagelijk offer. Het welke is onze redelijke eredienst. Dan hoeft u mij niet weer te vragen of wij tienden moeten geven. Dat is veel te weinig. Wij geven ons hele leven. We brengen het op het altaar. Wij offeren dat. Daar ga je niet dood van hoor. Dat is nadat je al gestorven bent. Eerder gaat dat niet. Dan zeg je, Heer, hier is het. Doet u maar. Gebruik u mij. Wij hebben een altaar. Waar nog bij komt dat de priesters, die onder het oude verbond daarvan voorbeeld zijn, uiteraard, die hadden een altaar uiteraard, ook letterlijk, waren er verantwoordelijk voor, deden letterlijk dienst aan het altaar. En, maar dit is ook een stijlfiguur, zij aten daarvan. Dat betekent niet dat moe om 12 uur 's middags riep, jongens, aan altaar, in plaats van aan tafel. Maar het betekent, die mensen leefden daarvan. Het was hun dienst en zij leefden daarvan. En u en ik, wij hebben een altaar en daar leven wij van. Dat andere, dat oude leven namelijk, dat zijn we officieel al kwijt. En in de praktijk hebben we het waarschijnlijk nog maar in, maar daar hebben we geen recht op. Beslot, wij leven in de bedeling, de huishouding der genade. Het is allemaal genade. Elke dag die we hier hebben, het brengt ons dan weliswaar nader tot de grens van leven en dood, zong John Buurman die dat lied geschreven heeft. Maar elke dag die wij hier hebben is net zo goed genade van God waaruit wij leven. We hebben er geen recht op, wij kunnen geen eisen stellen enzovoorts. En voor zover wij een leven hebben, voor het aangezicht des Heren, is het een leven dankzij het altaar dat we hebben. Daar leven wij van. De Heer zorgt voor zijn personeel. En zijn personeel is dat personeel dat een altaar heeft, een dienst aan de Heer. En dat wordt hier als vanzelfsprekend beschouwd. Daar heeft deze brief eigenlijk ook haar naam aan te danken. Brief aan de Hebreeën heeft men erboven gezet. Punt 1, er staat nergens dat het een brief is. Punt 2, er is geen titel. Een adressering is er ook niet. Het is gewoon een essay over een bepaald Bijbels onderwerp. En dat is het dan met een inlegvel aan het eind. Dat is hoofdstuk 13. Dit hoofdstuk dus. Maar dat het aan Hebreeën zou geschreven zijn, is omdat ingegaan wordt in die brief op oud-testamentische inzettingen. Dus vooruit maar. Ik zeg dat met nadruk voor degenen die zeggen, de brief is geschreven aan Hebreeën en wij zijn geen Hebreeën, dus we hebben er geen boodschap aan. Want zulken zijn er, die dat dan beweren. Dat is wel erg dom, vind ik erg dom. Want die adressering aan de Hebreeën, die bestaat helemaal niet. Hè? Iemand heeft ooit dit boek een naam gegeven, dat is nodig ter onderscheiding. Maar het is niet geïnspireerd. Dus nou maar weer verder. Wij hebben een altaar. En dan staat er van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Maar dat betekent natuurlijk primair, of althans het impliceert, wij hebben het altaar waarvan wij het recht hebben, de macht hebben, ook daadwerkelijk te eten. Als wij de Heer dienen, hebben wij op die grond, dat is een praktische grond dus, ook inderdaad rechten. Dat komt omdat de Heer beloften gedaan heeft aan degene die hem dienen. Al was het maar, de arbeider is zijn loon waardig. En al was het maar dat hij tot zijn dienstknechten zei, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ja, En hij zei ook iets als: als je mij niet verloochent, zal ik ook u niet verloochenen. Die heb ik wat vrij geciteerd, want het zijn woorden van Paulus. Maar niettemin, dit is wel waar het over gaat, hè. Voor zover wij rechten hebben, macht hebben dus, juridische kracht, voor zover wij recht hebben, is het gebaseerd op dat wij hem dienen. Dan zou hij voor ons zorgen en ons al het nodige verschaffen. Vliegtuig, want die leeft met hoofd omhoog. Hé, dat heb ik eerder gehoord. Waar heb ik dat eerder gehoord? Elkaar het nodige verschaffen. Nou, de Heer verschaft ons dat nodige. En dat is tamelijk veel, wat hij ons verschaft in de praktijk. En mocht u nou denken, nou, het valt mij toch wat tegen, dan moet ik u ogenblikkelijk vragen, en hoe zit het met uw dienst, met uw altaar? Want ja, dat is met elkaar verbonden. En dan vervolgens, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat betekent gewoon, en daar is ook helemaal geen twijfel over geweest ooit, dat degene die de wet dienen, het oude verbond, want hier wordt de term tabernakel gebruikt in de betekenis van, of in de toepassing van de wet, het oude verbond, omdat het belangrijkste voorwerp, of hoe moet je dat zeggen, het belangrijkste attribuut was van de wet als zodanig. Maar als je vast blijft houden aan die tabernakel met handen gemaakt en een zienlijk heiligdom, een wereldlijk heiligdom met handen gemaakt, als je dat wilt dienen, ja, dan heb je geen macht om te eten van dat altaar. En vergis je niet, letterlijk, zo letterlijk mogelijk, wat men at van dat altaar was gegeven, geofferd aan de Heer. En als men dus van het altaar eet, dan wordt men onderhouden door de Heer zelf. Maar als je denkt dat je onder de wet moet leven en een wereldlijk heiligdom moet dienen, of dat nou de tabernakel heet, of de Sint-Pieter, of weet je veel, dan hoef je niet te rekenen op dat de Heer je iets geeft. Waarom zou hij? Het zou moeten zijn aan die oude mens. Maar die is dood. Hij kan het zich niet eens permitteren. Hij zou handelen in strijd met zijn eigen beginselen. Als hij ineens de oude mens als zodanig, gelovig of niet, zou beginnen te onderhouden. Hij had het al weggedaan. En voor zover de Heer toch, dit is een heikel onderwerp, ik weet het, maar voor zover de Heer dan toch voor die oude mens zorgt, is het omdat die oude mens op het altaar gebracht is. Nadat de mens werd wedergeboren, de gelovige dus. En voor zover wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer, is het van hem en zou het hem dienen en zou hij het onderhouden. Op zijn manier en naar zijn normen uiteraard. En zou hij hulp geven, werd u nog te bekwamer tijd en dat soort dingen meer. En daar houdt het op. Want voor dit oude leven als zodanig, zonder dat andere en zonder een dienst aan hem, hoeven we niet op iets te rekenen dat hij ons zou geven. Wij hebben een altaar waarvan wij het recht hebben te eten. Dat is wat we doen. Daar leven wij van. Nee, niet ik, u. Ik bedoel, het wordt zo gauw één kant opgeschoven. En dan zeggen ja, er zijn er die dat fulltime doen. En die moeten daarvan leven enzovoort. Ik moet u zeggen, elke gelovige moet daarvan leven. Van wat de Heer geeft. Aan zijn kinderen, schuine streep, aan zijn dienstknechten dus. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. In 2 Korinthe 3 zegt de apostel, die onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Ja, ik ga wat heel snel, maar ik zoek hem toch maar even op. In 2 Korinthe 3 was dat. Vers 5. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft tot dienaars, diakenen staat er. Dat is belangrijk. Paulus was diaken. U weet, Petrus was Paulus, maar Paulus was diaken. Ik vind het altijd komisch, het gebruik van die termen in de kerkelijke traditie. Maar goed. Die ons bekwaam gemaakt heeft tot dienaars des Nieuwe Testaments. Dat betekent dus des Nieuwe Verbonds. Want testament en verbond is allebei de vertaling van één en hetzelfde Griekse woord in dit geval. Heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars te zijn des Nieuwe Verbonds. Niet der letter, maar des geestes. Wij zijn geen dienaren der letter, maar des geestes. Want de letter dood. Vers 6 inmiddels. Maar de geest maakt levend en die dienen wij. En u wordt geacht te begrijpen, mede uit de context, over welke letter dat gaat. Namelijk, het gaat over de letter in stenen gegraveerd. De letter van de wet. En dan niet moeilijk gaan doen over de letter van de wet en de geest van de wet. Want er is allemaal misbruik van deze Bijbelse termen in onze gangbare Nederlandse taal. De letter is de wet. En de wet is de letter. Die letters die God zelf schreef in die twee stenen tafel. Hebben we dat nog? Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Trouwens, iemand die helemaal niet weet waar het over gaat, zou, nou, op de manier die ik van de week al een keer u voorgehouden heb, zou uit het vers zelf zo zonder meer kunnen begrijpen dat dat woord letter, ook als men helemaal niet weet wat zo'n woord betekent, dat het de aanduiding is, logischerwijze, van een Oud Testament. En dan hoef je nog niet te weten wat dat is. Dat is een kwestie van begrijpend lezen. God heeft ons bekwaam gemaakt te zijn dienaren van het Nieuwe Testament, niet der letter. Dat is dus het Oude Testament. Maar des geestes, dat is dus het Nieuwe Testament. Want de letter, het Oude Testament, dood, met dt. Dat wil zeggen, het Oude Testament, het Oude Verbond, heeft een dodende, een moordende werking. Ik had rustig zeggen, de volgende woorden luiden, bediening des doods. In vers 7. De letter dood, maar de geest maakt levend. Dat is dat nieuwe verbond, dat begonnen is bij de opstanding van Christus en dus bij de uitstorting van de Heilige Geest, want eigenlijk is dat gewoon hetzelfde. Volgens Petrus in Handelingen 2. En daarom is het nieuwe verbond een bediening, een dienst, want een dienst is het, des geestes en des levens. En het oude verbond veroordeelt de zondaar ter dood, en dat was het dan. En dus heet de bediening des doods, de bediening der verderfenis en hoe het allemaal maar heten mag. Hè? Daar staat hier dan ook vervolgens. Hè? En indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt. Die letters zijn dat. Hè? Ik weet wel, men gebruikt het woord tegen ons. En zegt, ja, jullie bestuderen de letters van de Bijbel. En dat is in strijd met de werking van de geest. En sommigen hebben het zo sterk op de geest dat ze zeggen, je kan beter de Bijbel dichtlaten, want dat blust de geest uit. We hebben de geest ontvangen, die zal het ons rechtstreeks wel zeggen. Ja. Nooit gewoon dat iemand stiekem zei, rechtstreeks of langs een omweg, ja, het staat inderdaad niet in de Bijbel, maar de geest heeft het mij geopenbaard. En dan moet ik u zeggen, al wat de geest mij ooit geopenbaard heeft, staat in de Bijbel. En op die manier openbaart hij zich Want de hele Bijbel is door de geest van God voortgebracht. En die geest werkt niet buiten die Bijbel om. Echt niet. Het is jaren geleden, en het was in de expohal in Hilversum. Daar was, hoe heet die man ook weer? Hoe heet die schrijver nou van de planeet die aarde heette? Helensi was daar. Die sprak daar, voor het zoeklicht was dat. Die sprak daar. En om de andere zin zei hij, dat staat in mijn boek. Achteraf heb ik begrepen dat de man een Amerikaan was. En dat hij dus gekomen was om de verkoop van zijn boek te promoten. En dat hij niet gekomen was op de zoeklichttoogdag, omdat iemand vanuit het zoeklicht hem had uitgenodigd daarvoor. Zodat de man uit Amerika kwam om een toespraakje te houden van 20 minuten. Maar het heeft lang geduurd voor dit soort dingen ooit tot mij doordrongen. Maar hij zei gewoon, er staat in mijn boek. En hij had gelijk, vind ik. Waarom zou hij ook? Staat in zijn boek. Ligt dan voor iedereen beschikbaar. Voor een aanzienlijk bedrag, maar toen maar. En wat de Heer betreft, waarom zou hij zich herhalen? Het staat in dat boek. En heeft ervoor gezorgd dat wij het hebben. Het is de eeuwen doorstaan. Het is het woord van alle tijden, weet u wel. Het heeft de eeuwen doorstaan. Op zich beschouw ik dat als een groot wonder. Maar het is gebeurd. En we hebben het voor ons. En hij zal ons daarin leiden. Maar hij zal ons dus heel die waarheid bekendmaken. Enzovoorts. Dat is in letters. Maar niet in stenen gegraveerd, het is niet de wet. Het zijn de woorden, de onderwijzingen van het nieuwe verbond, uiteraard. Hè? En dan sla ik gauw 2 Korinthe 3 weer weg. Hoewel die hoofdstukken, 2 Korinthe 2 tot en met 5 eigenlijk, geen ander onderwerp hebben. Hè? Waar Paulus zegt, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Jullie Corinthiërs willen dat niet, maar ik en Apollos en Timotheus en wie het maar zijn, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond, daarom vertragen wij niet. En of jullie het nou horen willen of niet, dit is onze bediening. En wij moeten de verantwoording voor afleggen, want God heeft daarmee onze handen gevuld en wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wij dan weten de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat wilden die Korintiërs niet. Maar Paulus zegt, ik heb geen andere bediening. Dit is onze bediening. En in feite, dat was natuurlijk ook gewoon de bediening van de Korintiërs. Het is in die brief dat hij tegen het eind van de brief in hoofdstuk 12 zegt, dat hij was opgetrokken tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, waar hij onuitsprekelijke dingen had gezien, die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. En nu we hier toch zijn, zeg ik er meteen maar even snel achteraan, dat het niet God was die het hem niet veroorloofde. Het waren de Korintiërs die hem dat niet veroorloofden. Hij had zoveel meer te vertellen dan Jezus Christus en die gekruist uit 1 Korinthe 3 was het, 1 Korinthe 2 was dat nog, geloof ik, hè? Hij had zoveel meer te vertellen volgens het tweede hoofdstuk van de eerste brief en volgens het ene laatste hoofdstuk van de laatste brief. Zegt hij, en ik kan het niet kwijt aan jullie, jullie willen het niet weten. En het gaat over deze dingen. Over de hemelse positie van Christus. Achter het voorhangsel. Waarbij Paulus hetzelfde gezien had, als u mij vraagt, als Mozes. En Mozes moest het op kunstzinnige wijze uitdrukking geven en verder zijn mond erover houden. Onder het motto, dat zei hij ook, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Hij zei dus, ik weet nog meer, maar ik mag het niet vertellen. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Deuteronomium 29, vers 29. Ja. En Paulus in zijn dagen was een van diegenen die ons die verborgene dingen zou openbaren. En raad dus wat, de Korintiërs wilden het niet weten en de wereld barst van de Korintiërs. Nou, dat is ook weer niet zo. Maar goed, het christendom dan. Zit vol met Korintiërs. Zij zijn gelovig tot op zekere hoogte en voor de rest willen zij niet weten. Wat niet? dat zij een bediening hebben, dat ze allemaal priesters zijn. U weet hoe de Rooms-Katholieke Kerk dat heeft opgelost, hè? Het idee dat alle gelovigen priesters zijn. Ze hebben op sommige hebben ze een sticker geplakt, priester. En dat betekent meteen dat al die lui die geen sticker hebben, ineens geen priester meer zijn. Zo werken die dingen. Nou goed. Maar men wil dat niet. Men wil niet de Heer dienen. En men wil ook niet een hemelsburgerschap nu reeds. Als die anders kan, in de toekomst, oké. Maar vandaag nog niet, want vandaag zijn we hier en moeten wij de Sint-Pieter bouwen. En waar halen we het geld vandaan? Oh, dan gaan we zonde vergeven tegen een aanzienlijk bedrag. En dat hebben ze gedaan. Dat weet u toch? Of weet u dat? Nee, ik weet niet of u dat weet. Hoe de aflaten, verkoop enzovoort. Maar goed. Maar wij hebben een altaar. Dat brengt ons in de hemel zelf, in het heiligdom. Dat is niet wat men wil. En de andere kant van het verhaal is, als je gereinigd wil worden, ja, dan zou je op grote verzoendag mee naar binnen moeten in het heiligdom. Maar dat wil men niet. Of de andere kant op, men zou uitgaan buiten de legerplaats om besprenkeld te worden met het water der ontzondiging en daarmee met de as der jonge koe. Buiten het kamp. En dat wil men ook niet, men wil midden in het kamp. En zichtbaar, demonstratief, streef naar de macht enzovoort. En dat is wat christendom tot vandaag doet. En de eeuwen doorgedaan heeft op lugubere wijze overigens. Maar goed, men wil geen van beide. Men wil niet naar binnen, men wil niet naar buiten. En toch, daar gaat het over. En lees u dan even mee. In een heel ingewikkelde zin zegt de apostel vervolgens in Hebreeën 13... vers 11. Want hoezo hebben wij een altaar en waar dan en hoezo? Want welke dieren, ik heb geen andere vertaling gezien hiervan, dus ik weet niet of het misschien in de vertaling die u bij u hebt, dat het daar wat zinniger staat, wat makkelijker bedoel ik. Maar er staat, want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Dat was weliswaar niet altijd het geval, maar bij gelegenheid wel. Welke gelegenheid, dat doet er nou verder niet toe. Maar het idee was dat het bloed van de offerdieren gebracht werd in het heiligdom. Dat is leven dus, hè, werd gebracht in het heiligdom. Maar hun lichamen, waaruit het bloed afkomstig was, werden verbrand buiten de legerplaats. En daar heb je dus die beide aspecten van een en hetzelfde uitgedrukt. Naarmate, uw ik, naarmate wij ingaan in het heiligdom, naar diezelfde mate gaan wij hier op aarde uit buiten de legerplaats. Worden wij vreemdelingen voor deze wereld en horen wij er niet bij. En niet alleen wordt dat hier uitgedrukt in dit ene vers, ontleend natuurlijk aan oud-testamentische inzettingen, maar meer specifiek werd het uitgedrukt in, wat was het, Leviticus 16, de inzettingen van Grote Verzondag. En ik vertel het altijd maar kort, want ja, doe maar, dat vind ik altijd toch het duidelijkste. U kunt het hele middag nazoeken over hoe dat zat. Op die grote verzoendag moesten twee bokken genomen worden. En de ene werd geslacht en zijn bloed werd gebracht op het verzoendeksel. U weet wel, bloed van stieren en bokken. Bij nader inzien was er maar één per grote verzoendag, maar vooruit. En het lot bepaalde welk van die twee bokken dat moest zijn. En de andere bok, die werd buiten de legerplaats uitgelaten. Althans, die moest buiten de legerplaats uitgelaten worden, om zo te zeggen. Hebben jullie dat? Gaat om één ding, maar het zijn er twee. Twee bokken. Het maakt niet uit wie is, het is identiek. Maar vanwege de handelingen die verricht moesten worden, was het toch wat handiger om er twee te hebben. Anders was het slecht uitvoerbaar. Je kunt moeilijk de dode bok uitzenden buiten de legerplaats. Die komt niet ver. Ja, nou goed. Dus waren het er twee. En het lot bepaalde dan wie was. Een bok voor de heren en een bok voor de Azazel staat er. De weggaande bok in de Statenvertaling. Van de een ging het bloed, het leven, het heiligdom binnen en de andere werd uitgelaten buiten de legerplaats. In werkelijkheid gaat het om dat het één en dezelfde bok is. Het is één en hetzelfde ding. Uw en mijn leven wordt gebracht in het heiligdom, voor de troon der genade. En uitwendig bezien, naar wereldse maatstaven, wij horen hier niet meer bij. Wij zijn hier buiten de legerplaats. En dat was het dan. En trekt u zich vooral niks aan van traditionele Joodse inzettingen, want die lui hebben het ook niet begrepen. Want die bok werd uitgelaten in de woestijn. Per traditie zegt men ons, en daar is het beest noodlottig aan zijn eind gekomen. Dan moet ik u zeggen, alle bokken tot op heden die ooit geleefd hebben, zijn noodlottig aan hun einde gekomen. En mensen ook, en wat dan niet. Iedereen, dus dat is non-informatie, hè? Dat betekent niks. Natuurlijk is het beest gestorven. Of dat nou in de woestijn was of wat, natuurlijk, het beest is overleden. Dat betekent niks. En het staat er ook niet. Hij werd uitgelaten in de woestijn. En of je dat nog leuk vindt of niet, of begrijpt of niet, maar als bokken werden uitgelaten, die moesten elke dag worden uitgelaten, dan werden ze uitgelaten in de woestijn omdat ze daar te eten vinden. Dat is de normale plek voor die beesten om te leven. Hebben jullie die nog? Want een woestijn is niet maar de Sahara waar helemaal niks groeit. Naar bijbelse maatstaven is de woestijn een betrekkelijk woest land dat door mensen niet bewoond wordt, maar voldoende groeit om er je vee heen te leiden. En dat is dat wat tot in onze dagen ook daadwerkelijk gebeurt. Maar het beest werd uitgelaten buiten de legerplaats, dat wil zeggen buiten de maatschappij, buiten de samenleving enzovoorts. En daar leefde hij nog lang en gelukkig, zoals dat gaat met een bok. En zo is het met ons ook zo. En eigenlijk heb ik een fase overgeslagen, want het slaat natuurlijk toch echt in de eerste plaats op de Heere Jezus zelf. Die wij kennen als gezeten aan de rechterhand Gods en die we zien als met eer en heerlijkheid gekroond. Die volgens Hebreeën 9 is ingegaan in het heiligdom, in het heilige der heiligen enzovoorts. En anderzijds, in deze wereld leidt hij smaad uit en is hij de verworpene. De odd man out, zeggen de Engelsen. Hebben wij daar een goede vertaling voor in het Nederlands? De odd man out. Maar ik zal niet mijn poging doen om het te vertalen. Je moet de uitdrukking zomaar slikken. Die afwijkende figuur die nergens bij past en dus vanzelf buiten de boot valt. Of waar hij maar buiten viel dan, hè. Buiten de samenleving. En wij als navolgers van Christus ondergaan precies hetzelfde. Dat is ook wat hier beschreven wordt. En wat geïllustreerd werd in de twee bokken van Grote Verzoendag. Nee, ik weet het, er zijn die zeggen, ja, maar die weggaande bok, de hoge priester moesten zijn handen opleggen en de zonde opleggen en dan werd hij weggestuurd en die bok die droeg dan de zonde weg in de woestijn enzovoort. Dan zeg ik, ja, allemaal leuk bedacht. Maar zonden zijn niet weggedragen in de woestijn. Mijn zonden zijn weggedragen in de dood. Toch? Dat is wel een leuke dag, maar het is niet zo. Waar het over gaat is gewoon dat die bok, zal ik maar zeggen, die de woestijn ingestuurd werd, ja, er was nog steeds een zondaar. Dat wil zeggen, naar de aardse maatstaven, u en ik zijn dat ook, zijn naar de aardse maatstaven nog steeds een zondaar en dragen de gevolgen van onze zonden, de consequenties van ons dagelijks leven en al die foute beslissingen die wij nemen, omdat het nou eenmaal moet en omdat de samenleving het van ons eist. En als de samenleving het niet van ons eist, dan zitten we nog fouter, met nog zwaardere consequenties. En we zitten er middenin, we leven midden in een zondige wereld en we komen er niet vanaf. En niemand denkt er, meestal denken we er helemaal niet over na. Die man ook niet, die een blad uitgaf, een christelijk blad, en die zei, je kunt aandelen bij ons kopen van ons blad, wordt mede-uitgever van ons blad, en u krijgt rente op uw aandelen van zoveel procent. Dat laatste is de Heer een gruwel. Hoezo bijbels? Hoezo zonde weggedaan? Er wordt gewoon gepraktiseerd en men denkt er niet over. Niet dat men er van mij over hoeft na te denken overigens. Maar we leven midden in die zonde en in deze wereld. En we horen er toch niet bij. Maar de andere kant van ons leven is die in het heiligdom. En voor zover we in de wereld het evangelie prediken, roepen wij hen op, kom eruit. Kom uit die legerplaats. Ja, om wat te doen? Nou ja, om met ons smaadheid te dragen. Dat is de negatieve kant van het verhaal. En soms denk ik, men wil niet het heiligdom binnengaan om de Heer te dienen, omdat het voor gevolg heeft dat men tegelijkertijd hier op aarde uitgaat en buiten de legerplaats komt en daar smaadheid moet dragen. Want de Heer dienen is in deze wereld niet een eervolle aangelegenheid. Integendeel. Terwijl de ene bok, het bloed van de ene bok naar binnen gebracht werd, werd de andere uitgelaten in de woestijn. De Joden hebben het erger gemaakt, want die vertrouwden het niet helemaal. Dus die hebben die bok heel eind weggebracht in de woestijn, tot aan een afgrond en daarna een beest naar beneden getrapt. Ja, ze wijzen je nog als je. Ja, ze wijzen je de plek aan als toerist. Vanuit Jeruzalem naar het oosten, achter de Olijfberg en dan de woestijn van Judea. En dan kom je langzaam bij de Araba, de dal naar de Dode Zee toe. En daar ergens van een stijl gooiden ze dan de bok naar beneden. Maar dat staat niet in de Bijbel. Nee. Bij nader inzien, christenvervolging. En Christusvervolging natuurlijk, is uitgevonden door de Joden en het heeft heel veel mensen het leven gekost. Dus in hun symboliek hebben ze dat toch op treffende wijze weergegeven. Maar ja, en nu ik het toch over de Joden heb, als wij ze het evangelie, maar heb ik u al gezegd, hè? Als wij ze het evangelie prediken, of althans wanneer zij het evangelie horen en komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan gaan zij echt uit buiten de legerplaats, hoor. Echt wel. Dan worden ze door de familie de dood verklaard, dan wordt er een begrafenisfeestje gevierd en dan, zo heeft men dan afgedaan met met die Jood die dan een christen geworden is. Ja. En om dat te voorkomen heeft men het begrip Messiaanse Joden uitgevonden. Of Messias beleidende Joden. Dus historisch. Ja. Maar goed. Terug naar Hebreeën 13 dan. Welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom? Door de hoge priester, derzelfde lichamen, de lichamen van die dieren, werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort, letterlijk ook, buiten de poort geleden. Met, dat is allemaal symboliek. En dan staat er zo, laat ons dan tot hem uitgaan. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Want het idee is dat hij daar nog steeds is. Na zijn opstanding heeft de Heer Jezus zich dan ook niet meer vertoond. In Jeruzalem. En voordat u me nou in de reden valt, zeg ik dan, nou ja, hij heeft zich vertoond aan zijn discipelen in de opperzaal die officieel in Jeruzalem was gelegen. Maar dat was dan toch niet een verschijning aan Jeruzalem, maar een verschijning aan zijn discipelen met gesloten deuren. En bovendien, het was een opperzaal. En de opperzaal is gewoon de uitbeelding van de hemel. En voor zover het Jeruzalem en dus Sion was, was het de uitbeelding van een ontastelijk Sion. Maar in Jeruzalem is de Heer niet meer verschenen. Sterker nog, hoewel hij later op de dag van zijn opstanding aan zijn discipelen zou verschijnen in de opperzaal, zei hij 's morgens vroeg al tot zijn discipelen dat ze zich moesten verzamelen in Galilea. Daar zou hij aan hen verschijnen. En Galilea is net zo goed buiten de legerplaats voor de Joden. En daar stop ik het verhaal nu maar verder. Maar het is buiten. Hij wordt geacht daar nog steeds te zijn. En wij worden geacht ons daar bij hem te voegen. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Nadat wij in Hebreeën 4 en Hebreeën 10 tot tweemaal toe letterlijk lezen dat wij achter hem aan zouden ingaan in het heiligdom, lezen we nu alsnog in Hebreeën 13 dat we tot hem zouden uitgaan buiten de legerplaats. En dat is niet een tegenstelling, maar het is simpelweg, het ene is simpelweg het gevolg van het andere. Naarmate men ingaat in het heiligdom, is men onttrokken aan de legerplaats als zodanig. Dat wil zeggen, aan deze wereld. Ongeacht wat je dan zoal onder legerplaats verstaan wil, maar alles wat mensen op een of andere wijze aan elkaar bindt, heet nou eenmaal legerplaats. En gewoonlijk is dat in de eerste plaats religie. Nou ja, en daarnaast familie natuurlijk. En iets verder daarvan af, wereldbeschouwing in het algemeen, politiek, economie, wat het maar is wat mensen aan elkaar bindt en wat ze zoal doen in een legerplaats. U weet al waar een legerplaats voor is, een stad. Dat is voor de religie. Laat ons één worden in de aanbidding van één God en op grond van die ene God bij elkaar blijven. En de andere is natuurlijk gewoon die van de economie, die van de handel. En dan heb je nog in het algemeen die van de filosofie, menselijke wijsheid. Lekker met elkaar op de markt praten over van alles en nog wat. En over de ideeën die we nou weer hebben opgedaan in een nachtmerrie de afgelopen... Oh, goed, laat maar zitten. Dat soort dingen, dat is de stad. En u weet wie een stad een legerplaats heeft uitgevonden? Hè? Nee, dat was die figuur uit Genesis, zo heet hij ook weer. Nimrod was dat, ja, Nimrod. Babel, die stad, die legerplaats. Dan heb je nog Sodom, die heb ik van Lot geleerd. Hè? En uiteindelijk Jeruzalem, dat geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Dat is de legerplaats. Er zijn trouwens mensen die nauwelijks wat geloven en toch de Bijbel bestuderen. En die zeggen, welke legerplaats moet Jeruzalem zijn? Want het gaat over Joodse dingen. Welke legerplaats kan het anders zijn dan Jeruzalem? En daaruit besluit men dat de brief aan de Hebreeën geschreven is kort voor de verwoesting van Jeruzalem. En zo komen wij aan dateringen van Bijbelboeken. Ik kan het bijna niet zonder lachen zeggen. Wat een onzin allemaal, hè? Nee, er zit wel een kern van waarheid in. Voor sommigen is de legerplaats Jeruzalem, voor anderen is Rome. Een andere was Plymouth. Dat is iets moeilijker. Maar toen maar weer. Maar wat het maar is, het is de wereld en het wereldelijk systeem dat onderhouden wordt door de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, kortom de duivel zelf. En zodra wij de Heere gaan dienen onder het nieuwe verbond, onttrekken wij ons aan de macht van de God deze eeuw. En bevinden wij ons in staat van oorlog. Want hoewel Hebreeën 4 zegt dat wij de rust ingaan als we het heiligdom binnengaan, is de andere kant natuurlijk dat er allerlei lui dan ineens zo nodig onze rust moeten verstoren. Opdat ze ons onrustig zouden maken. Dat is gelaten waar die term staat. En dan hebben wij een geestelijke wapenrusting nodig en staan wij in een strijd en al dat soort dingen meer. Dan leiden wij dus smaadheid met de Heer buiten de legerplaats. Maar wat de mens niet ziet en wat vleeselijke gelovigen uit 1 Korinthe 2 ook niet zien, is dat wij zijn ingegaan in het heiligdom. En daar een bediening hebben onder dat nieuwe verbond. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Niet laat ons uitgaan buiten de legerplaats. Dat is een populaire gedachte voor al die mensen die zich echt niet willen aanpassen aan enige vorm van samenleving. Die volstrekt asociaal zijn. Die per definitie iets anders doen dan wat anderen doen. Die er niet bij willen horen, al was het maar om op te vallen en juist de aandacht op zich te vestigen. Voor hen is die tekst niet. Er staat niet laat ons uitgaan buiten de legerplaats. Er staat laat ons tot hem uitgaan. En dat is inderdaad buiten de legerplaats. Dat laatste wordt je geacht daarbij dan maar voor lief te nemen. Niet omdat het een doel is in zichzelf. Het doel is wij gaan uit tot Christus. Ik heb me lang afgevraagd. Van mijn jonge jaren af, lang af, wat hebben die mensen toch tegen me? Wat moeten ze toch? Wat is er niet goed? Wat ik ook doe, is nooit goed. Maar één ding weet ik, ik heb altijd van jongs af aan de Heer willen dienen. Ik wist niet hoe, dat is een ander ding, maar wel gewild. En meteen als dat gebeurt, krijg je problemen, kan niet mis. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dat sluit natuurlijk aan bij al die woorden uit met name Johannes 13 tot en met 17. Over de wereld zal u haten, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten, ze zullen u overleven, ze zullen u doden. En weet je veel wat allemaal. Dus de andere kant van het verhaal. Kortom, al die lui die beweren dat de Heer niet wil dat we ziek zijn en dat we niet vervolgd zullen worden en dat we prosperity zouden hebben, dat wil zeggen voorspoed in dit leven en rijkdom, zolang we de Heer dienen, die kletsen onzin. Dat is niet wat ons beloofd is. Het heeft ook niks met de wil van de Heer te maken. Niet positief, niet negatief, het is er niet mee in strijd, het is er niet mee in overeenstemming. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt buiten de orde. En de vragen waarom moet mij dit alles overkomen en waarom dus en waarom zo, dat zijn allemaal de verkeerde vragen, want die vragen zijn al lang beantwoord. Het antwoord is, u bent dood. De Heer kijkt er niet naar om. Ik ben niet serieus. Dat er soms uitzonderingen zijn, ja. Maar je moet niet meteen jezelf tot de uitzonderingen willen rekenen. Dat is alleen maar hoogmoed. De regel is, de Heer kijkt er niet naar om. En waar hij naar omkijkt, is naar diegenen die hem dienen. En die geeft hem wat voor die dienst noodzakelijk is. En zolang zo iemand blijkbaar naar het vlees redelijk sterk is, En zolang als de kruik te water gaat, want de mens, het aardse vat, het oude lichaam, de oude mens, is één kruik. En kruiken hebben de eigenaardige gewoonte om vroeg of laat te barsten. Ja, dan is het gebeurd. Maar ik heb nergens in de Bijbel gelezen dat de Heer zich daarmee bemoeit en het barsten tegenhoudt, de scheuren tegenhoudt of de scheuren weer dichtstrijkt of wat dan ook, maar dat staat allemaal niet in de Bijbel. En voor zover de Heer wonderen van genezing deed of liet doen, waren het tekenen, illustraties en was het niet doel in zichzelf. Het ging niet om het praktisch nut. Het ging om de typologie die erachter stak. En daarom werd uit een heel ziekenhuis met 5 zalen maar 1 man genezen. Het ging niet om die man, het ging ook niet om die andere, het ging om het teken. Maar het teken is natuurlijk dat de zaligheid als zodanig inderdaad maar terechtkomt bij een minderheid in de wereld. Nee, daar zouden we ook wel een avondje mee kunnen vullen. Met die gebeurtenis, met dat teken, maar ik roep het nou maar even in het algemeen. Het zijn tekenen. God zelf medegetuigende met tekenen. Tekenen van zijn tegenwoordige werk. Maar goed. Maar wat ons betreft, wij hebben een altaar, daar eten wij van, als wij tenminste onszelf niet gesteld hebben onder het oude verband. En bovendien, als we daarvan eten het altaar hebben, dan bevinden wij ons toch, als het goed is, buiten de legerplaats. Ja. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid tragende. Want wij hebben hier, maakt verder niet zoveel uit, wij hebben hier toch geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende, grijp terug op hoofdstuk 11, op de stad die fundamenten heeft, die de uitbeelding is, want ook die stad is een symbool, die de uitbeelding is van het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus. Zijn Rijk zoeken wij. En het is hier niet, dus het is makkelijk genoeg voor ons om uit te gaan buiten deze tegenwoordige legerplaats. Nou goed, en daar laat ik het dan maar even bij om terug te gaan vervolgens naar Hebreeën hoofdstuk 9. Want waar het over ging is dat de Heer onze, in zijn tegenwoordige werk onze gewetens reinigt van dode werken. Natuurlijk, we hadden het onderwerp ook anders kunnen benaderen. We hadden het ook wat meer afstandelijk kunnen benaderen en zeggen, nou ja, de Heer voert een plan uit in de loop van de geschiedenis en zijn tegenwoordige werk is dat hij zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Zo schrijven we geschiedenisboekjes, hè. Hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna komt hij wederom de troon van David wederop te richten en dat soort dingen. Dat is allemaal zo natuurlijk, hè. Maar ja, het is allemaal in hoge mate theoretisch als wij niet zelf betrokken zijn in zijn werk, rechtstreeks. En voor onze eigen levens is dat het eerste wat van belang is. Soms denk ik ook, als dat eerste van belang voor onszelf, als dat niet gerealiseerd wordt, hoe zouden wij interesse hebben voor het werk des Heeren sowieso? En waarom zou bovendien de Heer ons die dingen bekendmaken? Als wij toch niet geïnteresseerd zijn in Hem, in zijn werk en dus in een dienst aan Hem. En zo hangen die dingen samen. Hoe dan ook, als u vraagt naar het tegenwoordige werk van Christus, dan is denk ik toch het eerste antwoord, hij reinigt ons naar het geweten. Ik denk niet dat dat impulsief het eerste antwoord is dat wij zouden geven. Maar ik denk dat dat het meest bijbelse antwoord is. Er zijn er denk ik 2, ik heb nooit geprobeerd statistieken bij te houden. Maar misschien heeft er iemand interesse in om dat te doen. Dan moet je aan de ene kant opzoeken schriftplaatsen waar staat dat de Heer ons reinigt, nu. En aan de andere kant schriftplaatsen waar staat dat de Heer zich aan ons bekend maakt. In zijn woord, dat wil zeggen dat hij tot ons spreekt. En welke schriftplaats je dan het meest krijgt, ik denk eerlijk gezegd, intuïtief, ik denk dat de meeste schriftplaatsen die je vindt zijn schriftplaatsen waar staat dat hij tot ons spreekt. En onderweg vind je ongetwijfeld schriftplaatsen waarvan je niet weet waar je ze in moet delen, omdat ze in beide categorieën passen. Zou ik u die ook eens laten zien? Zomaar links en rechts. Zonder een poging compleet te zijn. Maar wel met een poging natuurlijk om meest voor de hand liggende schriftplaatsen u voor te houden. Dat is dan in elk geval Efeze hoofdstuk 5. Meer specifiek vers 26, maar ik lees vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Onderweg zeg ik toch even gauw dat dat meteen het einde is van de leer dat de gemeente de bruid van Christus is. Want bruidegommen en bruiden hebben geen gemeenschap met elkaar. Althans, ik durf bijna de zaal niet meer in te kijken, maar althans, dat was niet de bedoeling, toch? Maar hier wordt gesproken over de gemeenschap tussen man en vrouw. Dat is niet bruid een bruidegom, dat begrijpt u toch, hè? Tegenwoordig moeten die dingen ook uitgelegd worden, maar ik begin er niet aan. Gij mannen, hebt u eigen vrouwen lief? Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Let op, hè. Voor wie heeft de Heer zich overgegeven? Voor de gemeente. Dan was dat dus niet voor alle mensen, maar alleen voor de gemeente. En dus gaat het hier niet over zijn kruisiging. Als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik altijd. We hebben dat toch nou wel uitgebreid genoeg besproken, dacht ik. Hè? Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, maar dat gaat dus niet over de kruisiging. Voor zover hij zich toen overgaf, want dat woord kan daarmee in verband gebracht worden, was dat voor heel de wereld. En dus gaat het hier over het tegenwoordige werk van Christus. Hij gaf zich over voor de gemeente, maar de gemeente bestond niet eerder dan in de opstanding van Christus, waarbij Christus zelf de eersteling werd, namelijk het hoofd, roest, eersteling hoofd van de gemeente. En sindsdien heeft hij zich voor de gemeente overgegeven. Ik heb het niet bij de hand, want ik wilde niet meteen die hele zijstraat bewandelen, maar er staat nogal een paar keer dat de Heer zich heeft overgegeven voor de gemeente. Dat is dus niet voor de wereld, het gaat over andere dingen. Het gaat om wat hij nu doet voor de gemeente. Dit is dus een van die schriftplaatsen die spreken over het tegenwoordige werk van Christus en die traditioneel en heel gemakkelijk worden weggeredeneerd naar het werk van Christus in het verleden. En daarmee ben je het tegenwoordige werk van Christus kwijt. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Komt toch volledig overeen met wat we lazen in Hebreeën. Haar heiligen, haar reinigen dus. Maar het staat er meteen achter ook, hè. Opdat hij die gemeente, niet een zondaar, niet de wereld, opdat hij de gemeente heiligen zou. Haar reinigende. Dus ook het verhaal wat ik eerder verteld heb. Hè? Gereinigd hebbende. Maar het hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd. En het impliceert dat het nog steeds voortduurt. Officieel. Sommige vertalingen hebben dat ook gewoon. Hè? Dan staat er haar reinigende. En dat is op zich correct. Hè? Opdat hij haar heiligen zou. Haar gereinigd hebbende. Daar is hij mee bezig. Met het bad des waters, namelijk door het woord. Want water is een beeld van het woord van God. En daar heb je dus die twee dingen die ik net noemde samen in één uitdrukking. Namelijk, hij spreekt tot ons, zoals Hebreeën 1 zegt, vers 1, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon en hij doet dat nog steeds. Hier staat dat feitelijk ook en hier staat meteen bij dat dat die reinigende werking heeft. Hij reinigt ons door het bad des waters. Dat is verwijzing naar oud-testamentische symboliek waar men te pas en te onpas bij wijze van spreken rituele wassingen moest toepassen. Dat heet later de leer der dopen in Hebreeën 6 was dat, hè? De eerste verse. Maar het is een uitbeelding van wat door het woord van God, door dat water gebeurt. U weet wat de wereld zegt, in het begin was er water. Vandaar dat men tot vandaag kapitalen uitgeeft om ergens anders dan op aarde water te vinden. Ik vind het komisch. Het is er kennelijk heel wat waard om ergens water te vinden waar ze het toch niet vandaan kunnen halen. Maar goed, water op de maan, water op Mars. Ja, ja, misschien toch wel. Nee, toch weer niet. En, ja, ijs dan. Nou goed, en maar zoeken. Terwijl water een beeld is van het woord van God. Niet in het begin was er water. Of voor de scheikundigen wordt het dan in het begin waterstof. Ik meen zelfs dat er een boek is dat zo heet. In het begin waterstof. In het begin was het woord. En water is een beeld van het woord van God. En water heeft een reinigende werking. Ja, op nogal wat manieren. En de Heer reinigt onze harten in de praktijk van een kwaad geweten door tot ons te spreken. Al was het maar, en dat kan een kind begrijpen, denk ik. Al was het maar door bij herhaling tot ons te zeggen: ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. Ik heb ze weggedaan. Ik heb ze vergeven. Ik heb ze op mij genomen en gedragen aan het hout. Ik zal uw zonden niet gedenken. En naarmate wij dat leren en dat willen aanvaarden, want dat is ook nog zoiets, hè? Naarmate wij dat willen aanvaarden, zal het ook daadwerkelijk onze gewetens reinigen. Iemand zegt me, waarom zou ik dat niet willen? Dan zeg ik, nou, omdat als je één keer gereinigd bent, ben je bekwaam gemaakt om de levende God te dienen. Hebreeën 9 vers 14, en als je dat niet wil, wil je ook niet aanvaarden dat je geweten reinigt. En wat je daar dan weer aan doet, dan huur je een predikant in die elke keer weer komt vertellen dat je niet deugt en dat je een zondaar bent, dat je tekortgeschoten bent en op zijn minst een overtreder bent van de wet die we voor dat doel uit het museum gehaald hebben. Dit is cynisch geformuleerd, maar doe maar. Zo is het niet bedoeld, maar zo werken die dingen nou een keer. Hij reinigt ons door het bad des waters, namelijk hij reinigt ons door het woord, opdat hij die gemeente aan zichzelf heerlijk zou voorstellen, waarom ook niet, is zijn eigen vrouw, dan wel het is zijn eigen lichaam. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar opdat zij, die gemeente, zou zijn heilig en onberispelijk en schijnend als lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar dat staat weer twee bladzijden verder, geloof ik. In Filippenzen 2 vers 15. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Hij reinigt ons door het woord. En bij nader inzien, ditzelfde hebben wij trouwens ook reeds onder ogen gehad. Niet omdat ik dat aanreikte, maar iemand anders. Uit Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2, waar staat dat onze grote God en zaligmaker Christus Jezus, vers 13... zichzelf voor ons gegeven heeft. Er staat weliswaar niet overgegeven, maar alleen gegeven. Maar u weet hoe dat zit met die voorzetsels voor die werkwoorden, want dat heb ik u al een paar keer verteld. De betekenis, of het nou offeren is of opofferen. Of geven of overgeven. Die zichzelf gegeven heeft voor ons, staat er. En ook hier staat niet voor de wereld of voor zondaren, onrechtvaardige, goddelozen of wat dan ook. En dus gaat het ook hier niet over zijn kruisiging, maar over zijn tegenwoordige bediening, zijn tegenwoordige werk. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat, wat doet hij dan? Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf in hun eigen volk zou reinigen, impliciet heiligen, opdat hij zichzelf voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Hier zit die dienst onder het nieuwe verbond aan de Heer. Dat altaar, zal ik maar zeggen, zit er meteen in opgesloten. Waarom reinigt hij ons? Opdat wij ijverig zouden zijn in goede werken. Opdat wij hem zouden dienen. Een paar versen verder, in 3 vers 5, staat dat hij ons heeft zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Daar heb je weer het woord, namelijk in dat begrip bad. Hè? Het bad der wedergeboorte. U weet toch, Petrus zegt, wij zijn wedergeboren door het onvergankelijke, eeuwigblijvende woord van God. Dat is dat water. Maar datzelfde woord, water, waaruit wij wedergeboren zijn, is ook dat water waarin en waardoor wij gereinigd worden. Dat is een werk van de Heilige Geest. Die ons wil vernieuwen. In het gemoed. Die ons leiden wil in heel de waarheid. En ons leren wil hoezeer wij eenmaal gereinigd zijn in het verleden. In en door de dood en opstanding van Christus. Maar ook hoezeer wij geheiligd en gereinigd worden door het tegenwoordige werk van Christus. En door de werking van het woord van God dat in onze harten geplant zal worden door hem. En onze geweten zou reinigen en onze zielen zou zalig maken. En daar moeten wij het alweer bij laten. Want het is alweer de hoogste tijd. Voor broeder Johan Bosch.